Ik wacht even op Jaap. Ik heb gevraagd of hij een handdoekje voor me wil halen. Ondertussen kan ik wel even iets anders vertellen. Ik kreeg vorige week zondag een mailtje van Asit uit Bangladesh. En hij had een plan voor deze week. En zijn plan voor deze week was heel eenvoudig. Ik ga op, even kijken, op woensdag, ga ik 20 mensen het evangelie vertellen. Nou, dat is goed voornemen, zou je zeggen. Maar woensdag ga ik 20 mensen het evangelie vertellen. Maar het plan ging verder. Op donderdag ga ik op 40 mensen. Ga ik aan 40 mensen het evangelie vertellen. Dan denk je, nou, dat is een hoop werk. Hij heeft ook daar de hele dag de tijd voor. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dus, woensdag 20 mensen. Donderdag 40 mensen. Het plan ging verder. Hij zei, op vrijdag ga ik onderwijs geven over de doop aan 60 mensen. Dan denk je, zo, dat is best een plan. Maar wat mij erin trof was de eenvoud van de wiskunde daarin. 20 plus 40 is 60. Hoe eenvoudig kan het zijn? 20 plus 40 is waarom moeilijk? En dan denk je, nou, ik ben benieuwd. Je staat daar toch bij. Ik heb hem natuurlijk gezegd, joh, daar sta ik helemaal achter. En ik heb er ook aan gedacht. Op woensdag en op donderdag en op vrijdag. En toen zat ik toch wel een beetje te wachten van, ja, wanneer komt hij nou af met zijn resultaten? En gisteravond kreeg ik een paar foto's. En er zaten inderdaad een heleboel mensen bij zijn Bijbelstudie. En ze hebben een doopdienst gehouden. Ik heb niet kunnen tellen hoeveel mensen gedoopt zijn. Maar het was een groot succes, zo'n plan. Ik wil je uitdagen om grote plannen te hebben. Bij Asit werkten de meest eenvoudige plannen. 20 mensen, 40 mensen en dan een doopdienst. Hij zei er ook nog bij en dat wordt dan een nieuwe gemeente. Nou was het voor hem wel iets eenvoudiger, omdat er natuurlijk helemaal niets was. Die mensen wisten van helemaal niets. Het was een nieuw gebied. Hij zegt, ik ga daar gewoon heen. Het is even reizen, het is een beetje gevaarlijk. Maar ik ga het gewoon doen, want daar hebben we geen kerk. Daar is geen gemeente. Hij heeft het gewoon gedaan. Heb jij voor mij een plaatje, Johan Olaf? Ik wil het met jullie hebben vandaag over geweten. En dat is best een ingewikkeld onderwerp, maar het wordt niet echt heel... We hebben het er gewoon niet vaak over, want het is moeilijk. Je kan het niet vasthouden, het is geen orgaan waarin je kan opereren... Het is een beetje bijna filosofisch. En toch staan er duidelijke dingen over je geweten in de Bijbel. Volgende plaatje, Jono. Vroeger zongen we heel vaak een lied. Create in me a clean heart, O God. And renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. And take not thy holy spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. And renew the right spirit within me. Schep in mij een rein hart. Psalm 51 is het. O God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Het is een heel krachtig lied. Maar ik heb het heel lang niet begrepen. We hebben het heel vaak gespeeld. En David schrijft dit nadat hij door Nathan was aangesproken op zijn overspel met de buurvrouw. De latere moeder van Salomo. Hij was een gebroken man. Zijn overtreding, wat hij gedaan had, was bekend bij God en bij de mensen. Het was bekend geworden wat hij gedaan had. En het was niet weinig. Er kwam zelfs een moord in voor. En hij had last van zijn geweten. Hij werd gekweld door de gedachte aan wat hij gedaan had. Hij had er last van. En hij wilde er af. En hij, we komen er straks op terug, hij schrijft heel veel. Maar hij, vooral wat hij zegt is, Heer, reinig mijn hart. En als wij denken aan een gereinigd hart, dan denken we vaak aan een mooi heilig beeld. Wij denken aan een gerepareerd gebroken hart, misschien wel. We denken niet aan een vies of een onrein hart. Als ik het heb over geweten, dan denk je misschien ook wel aan negatieve dingen. Wat je misschien wel fout gedaan hebt. En een rein hart en een zuiver geweten zijn hetzelfde. Het Nieuwe Testament spreekt over een zuiver geweten en een hart. En het Oude Testament spreekt over het hart. Maar ik wil vanochtend ook de positieve kant van deze dingen benadrukken. Want een geweten, dat heeft iedereen. En het hoeft helemaal niet negatief te zijn om over je geweten na te denken. Volgende plaatje. Heb je vanochtend dit bord gezien? En hoe hard reed je toen? Kijk, dan spreek ik je aan op je geweten. Misschien reed ik wel achter je. Kijk je op zondagochtend zo om je heen van zie ik een gemeentelid, want dan moet ik me even aan. Ja. Ik weet niet wat jullie nu denken. Je geweten is precies alleen maar wat jij weet. Het is hoe jij vergelijkt. En bepaalt of wat je gedaan hebt, of dat nou klopte of niet. Dat nou goed was of niet. Je beoordeelt jezelf. Dus elke situatie waar je dan in komt, denk je, oh, moet ik dit doen? Vooral met goed en fout zit, als je twijfelt. Is dit goed of is dit niet goed? Er komt daar je geweten bij. En je geweten en je normen en je waarden en hoe je bent opgevoed, een heleboel dingen werken daarin mee. En dat uitzicht uiteindelijk in wat je doet. Je geweten bepaalt jouw interne normen en waarden die niemand kent. Je geweten is ook je innerlijke rechter die oordelen geeft over wat je gedaan hebt. En dan heb je nog je geheugen of je gedachten, zoals David. Die wist op het moment dat hij dat deed, heus wel dat het niet kon. Maar hij dacht, oh, daar kom ik wel mee weg. Het lastige is dat je het weet. Dat je het onthoudt en dat je sommige dingen zo moeilijk kan vergeten, dat ze je blijven achtervolgen. Elke beslissing wordt opgeslagen. Als je geen geweten zou hebben, dan zou je gewetenloos zijn. En dan zou je gewoon maar doen wat er in je opkomt. Instinct misschien kan je dat noemen, zoals een dier. Een mens heeft een geweten. En het houdt je tegen zomaar iets te doen. Adam en Eva kwamen er ook achter dat ze een geweten hadden nadat ze van de vrucht gegeten hadden. Daarvoor hadden ze daar geen last van. En toen kwamen ze erachter, oh, gebeurt iets aan de binnenkant. Je geweten is er altijd. In de toekomst. Wat ga ik doen? Als ik ergens kom. Als ik ergens voor een beslissing sta. Wat ga ik doen? Het is er op het moment dat je het doet. Want je kunt jezelf bijsturen en zeggen. Klopt wat ik nu aan het doen ben eigenlijk wel met mijn normen en waarden? Klopt dit wel? Is dit wel goed? En dan kun je nog van richting veranderen. Want je hebt het misschien nog niet helemaal gedaan. Of je kunt ermee ophouden. En het gaat over je verleden. Want het beoordeelt, was het goed wat ik gedaan heb? Het klinkt allemaal heel filosofisch natuurlijk. Geen enkele Bijbeltekst gaan we nu doen. Johan Olaf, doe die Bijbel open. Daar is die. Handelingen. Paulus, die had geen last van zijn geweten. Handelingen 23 vers 1. Paulus vestigde zijn blik op de leden van het Sanhedrin en zei, broeders, ik heb een volstrekt zuiver geweten. Want tot op de dag van vandaag heb ik mijn leven altijd in de dienst van de Heer, in de dienst gesteld van God. En ook in Handelingen 24 zegt hij, en daarom tracht ik ook steeds mijn geweten zuiver te houden. Tegenover God en de mens. Paulus werd beschuldigd van alles. Had echt zoiets, nou, je kan me van alles beschuldigen. Maar ik weet aan de binnenkant dat ik niet schuldig ben. Ik maak me geen enkele zorgen. Jullie kunnen zeggen wat je willen. Maar ik sta recht voor God en de mensen. Ik heb een zuiver geweten. Het is mooi als je dat kan zeggen. En je ziet hier dat dat dus op die manier gaat. Dat dat de bedoeling is. Hij tracht zijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen. Is dat nou heel hard werken? Is dat ploeteren? Want daar komen we zo meteen op. Eerst het volgende plaatje, even over Robert. Over een diaken. Als er diaken staan, denk ik altijd aan Robert. 1 Timotheüs 3 vers 8. Robert moet zich waardig gedragen. Ja. Robert moet oprecht zijn. Mag niet overmatig veel wijn drinken. En niet hebzuchtig zijn. Robert moet vasthouden aan het mysterie van het geloof. Met een zuiver geweten. Dat geldt ook voor Elstrapers. En het geldt voor mij. Het geldt speciaal voor de diakenen en de oudsten. Zo staat het echt erin. Houd vast aan de mysterie van het geloof met een zuiver geweten. Doe geen dingen waar je spijt van krijgt. Neem de juiste beslissingen in de gemeente. In praktische en geloofszaken. En ik wil je laten zien dat geloof en geweten heel sterk bij elkaar horen. Romeinen 9, vers 1. Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. En dan komt er een heel verhaal. Het gaat erom, mijn geweten, geleid door de Heilige Geest. Punt 1. Christenen, je geweten wordt geleid door de Heilige Geest. En mijn geweten, tweede stukje, is mijn getuige. Dat geldt voor iedereen. Voor een christen wordt zijn geweten geleid door de Heilige Geest. De beslissing van wat goed en fout is op een bepaald moment, wordt geleid door de Heilige Geest. En Gods woord, door God zelf. Je kunt niet zomaar een beetje laveren en zelf bepalen wat je doet. Het is de Heer die jouw normen en waarden bepaalt. Zo is dat voor christenen. Door de Heilige Geest die in je woont. Maar voor iedereen, voor elk mens geldt dat je geweten getuigt over wat je gedaan hebt. Als je het over Robert hebt, zo'n diaken. Als die een soort meeloper was geweest. En geloofde niet echt, hij deed alsof. Dan werd zijn geweten dus ook niet geleid door de Heilige Geest. Het probleem dat dan ontstaat is het volgende. De normen en waarden waarin Robert zijn taak probeert uit te oefenen, of waarin ik dat doe, of Marinus, of wie dan ook, zijn niet de mijne. Ze zijn eigenlijk door de omgeving opgelegd, door de gemeente, door de kerk, door wat hoort, door de mensen om je heen, en dat leidt tot problemen. Want ik krijg een conflict tussen wat er van me verwacht wordt en wat ik doe. Vraag je dus af, door wie wordt mijn geweten geleid? Wie bepaalt nou wat ik doe in situaties als het over goed en kwaad gaat? Waar het mezelf aan gaat, waar het over mijn daden gaat. Is dat de Heilige Geest? Of sta ik zelf aan het roeren en doe ik maar wat? Wie bepaalt goed en kwaad? We gaan naar Romeinen 2. Vers 12. Het is een moeilijk stuk. Alles is moeilijk vanochtend, dus ik kan er ook niks aan doen. Alle die gezondigd hebben, zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En alle die gezondigd hebben, terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. Niet wie slechts de wet aanhoort, zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat. En hun geweten bevestigt dit. Omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Dit alles zal blijken op de dag waarop volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over alles wat er in de mens verborgen is. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat. En hun geweten bevestigt dit. Omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Als je de wet kent, dan weegt die mee in je geweten. Ken je het evangelie? Weet je dat je een ander meer lief moet hebben dan jezelf? Dan weegt dat mee in je geweten, want je weet het. Je hebt het een keer als waarheid aangenomen en daar kun je niet meer onderuit. Lees je de Bijbel, dan weegt dat mee. Soms kun je bladzijden overslaan. Ik kan je aanraden om gewoon alle bladzijden te lezen. Dan krijg je misschien ook weer last van je geweten. En dan is er nog iets gevaarlijks. Je kennis van goed en kwaad, wat je weet, neemt toe in de tijd. Hoe ouder je wordt, hoe meer je weet. Je geweten kan je vrijpleiten, want het is namelijk je getuige. Maar je geweten kan je ook beschuldigen. Als je tegen je geweten ingaat, dan ontstaan daardoor allerlei gedachten van spijt en schuld en schaamte en angst voor God. Als je tegen je geweten ingaat, ik zeg het nog een keer, dan ontstaan daardoor de gedachten van spijt, schuld en schaamte en angst voor God. Ga dus niet tegen je geweten in. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar ik word aangeklaagd door de Satan. Die kan je daar van de schuld niet geven. Als je last hebt van je geweten, heb je dat zelf gedaan. Denk aan David. Volgende slide. Romeinen 13. Ik durf eigenlijk zelfs wel te zeggen dat tegen je geweten ingaan een zonde is. Romeinen 13 vers 5. U moet haar gezag, en het gaat hier over de overheid, dus erkennen. En niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. Dat is de tekst van Marinus. Dat is een live tekst. Het gaat natuurlijk om, ik wil hem er niet afknippen. Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. Kun je een mooiere baan hebben. Even terug naar het begin. Je moet de overheid dus gehoorzamen, niet uit angst voor het oordeel van God. Niet omdat je anders naar de hel gaat, maar omdat je nu al last van je geweten krijgt. Je gaat tegen je geweten in, want je weet dat je je aan die regels moet houden. Je weet wat dat bord betekent. Later komt er een oordeel, maar je hebt nu al een geweten. En ik wil je dus waarschuwen om serieus rekening te houden met je geweten. Want als je er tegenin gaat, krijg je weer die gevoelens. Spijt, schaamte, schuld, angst. 1 Korinthe 8. Vers 4. Wat nu het eten van offervlees betreft, we weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is. Amen. Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op de aarde, en zo zijn er immers heel wat goden en hier, wij weten, er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd. En één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. Dat is een geweldig stuk. Dat is een kennis die ik in mijn hart wil opslaan. Ik weet, er is maar één God en Vader. En er is maar één Heer. Dat kun je heel sterk weten. Maar het gaat verder. 1 Korinthe 8, vers 7. Maar niet iedereen bezit deze kennis. Niet iedereen weet dat. Sommigen van u, en het gaat dan over die gemeente daar, toen, Korinthe, zijn nog zo gewend aan hun afgod, dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten dat zwak is, bezwaard. Dan ga ik naar vers 10. Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u, met uw kennis, dan gaat het weer over die kennis van wie God is en wie Jezus is, in een afgodentempel deelneemt aan de maaltijd, wordt hij er dan niet toe verleid dat offervlees te eten. Zo gaat de zwak door uw kennis, doordat je weet wie God is, verloren. Een broeder of een zuster voor wie Jezus Christus gestorven is. Op een of andere manier kan mijn handelen een impact hebben op het geloof van een ander. In de Statenvertaling staat, zal dan zijn geweten omdat het zwak is er niet toe aangezet worden om afgodenoffers te eten. Stel je voor, iemand heeft een probleem daarmee. Ik neem Robert als voorbeeld, dat is toch mijn slachtoffer van vandaag. En hij kijkt ontzettend tegen mij op. Ik heb die kennis en ik mag het hier vertellen. Ik sta hier. En dan doe ik iets. Afgodentempels en dat soort dingen. Ja, dit voorbeeld gaat niet helemaal op. Maar ik doe iets. Waarvan hij zegt, ja maar dat kan toch niet. En hij begint zelf te twijfelen. Hij gaat twijfelen. Zijn geweten zegt dat het fout is. Dat het niet klopt. Mijn geweten met mijn kennis zegt, ja maar God is de Heer en er is maar één Heer. Dus laten we het toch op het vlees doen. Dus ik kan makkelijk gewoon islamitisch geslacht vlees eten. Dat is best een issue voor sommige mensen. Ik heb er geen problemen mee. En nou zegt Robert, ja maar ik kan dat niet. Nou kan hij aan het twijfelen gebracht worden. En eigenlijk denk ik, ja maar Dick die weet alles. Het zal wel aan mij liggen. En hij gaat tegen zijn geloof in, tegen zijn geweten in. En op het moment dat je tegen je geweten ingaat, heb je een probleem. Dan heb je eigenlijk voor jouzelf gezien een fout begaan. Want mijn interne goed en kwaad zegt, dat moet je niet doen. Robert's interne goed en kwaad, zo moet ik het eigenlijk zeggen, zei, dat moet je niet doen. Maar Robert doet het toch. Hij heeft een probleem. Nu wordt hij eigenlijk aangeklaagd door zijn geweten. Dankzij mij, met mijn kennis. Dankzij mij. Er zitten twee kanten aan dus. Als je ergens aan twijfelt, ga dan nooit tegen je geweten in omdat iemand anders iets zegt. Ga naar de Heer. Als je twijfelt wat je moet doen, ga zelf naar de Heer. Je mag best met andere mensen praten, maar ga niet iets zomaar doen waarvan je gewoon voelt, is dat nou goed of fout? Ga dan niet doen wat je denkt dat fout is. Ga het niet doen. Want je krijgt er last van. En het hoeft helemaal niet. Er staat ook iets over mij in dat stuk. Als je naar vers 12 gaat. We hadden het net over Robert. Er staat ook iets over mij. Op die manier zondigt u tegen hen. En door hun zwakke geweten te ondermijnen, zondigt u tegen Christus. Het is ook een zonde van mij als ik Robert manipuleer. Om tegen zijn geweten in te gaan. Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit of te nimmer meer eten. Dan breng ik hem ook niet ten val. Je kunt het ook heel praktisch zien. Ik woon in Geldermalsen. En voor mijn geweten kan ik op zondag best mijn heg snoeien. Aan de buitenkant en aan de binnenkant. En ik heb geen probleem met mijn geweten. Maar bij ons in Geldermalsen wonen ook een heleboel mensen die zien dat anders. Die komen langs mijn tuin, op weg naar de kerk. En die vinden dat ze dat niet kunnen doen. En daar hou ik dus rekening mee. Word ik dan in mijn vrijheid beknot? Nee, want ik heb nog hartstikke veel vrijheid. En ik weet welke tijd ze langskomen, dus ik kan best wel even mijn gras maaien en zo. Maar ik ga niet bewust op het tijd dat zij langslopen, aan de buitenkant, mijn heg met die hergenschouwers gaan knippen. Dat is eigenlijk dwars. Je wekt ergernis, irritatie op. En deze tekst in Korinthe 8 eindigt ook met geef geen aanstoot. Als je een goed voorbeeld wilt zijn van hoe Jezus was, geef geen aanstoot. Ga mensen niet bewust zien te irriteren omdat jij vindt dat het zo kan en dat andere mensen dat niet willen. Laat de Heilige Geest iedereen in zijn geweten de juiste dingen leggen. Maar iedereen heeft zijn eigen geweten. Houd rekening met het geweten, staat in 1 Korinthe 10 vers 28. En dat bedoel ik niet je eigen geweten, maar ook dat van een ander. Zolang dat natuurlijk niet tegen je eigen geweten ingaat. Nou kan je geweten ook stuk zijn, volgende slide. Het werkt niet meer. Ja, met zo'n vooruit zie je de borden niet. Het is belangrijk dat je geweten goed werkt, want anders neem je de verkeerde beslissingen. Je bent stuurloos, je hebt geen kompas. Je doet maar wat. Titus 1 vers 15. Voor wie rein zijn is alles rein. Maar voor wie bezoedeld en ongelovig zijn is niets rein. Want hun verstand en hun geweten zijn bezoedeld. Bevuild. Besmeurd, vies, besmet. Er zit een laagje op. Ze belijden dat ze God kennen, maar hun daden weerspreken dat. Weerzinwekkend zijn ze, onwillig en niet in staat op enig goed. Het kan dus zo zijn dat hun geweten en je verstand bevlekt of besmeurd zijn. Dat het gewoon niet werkt. Dan komt er niks binnen van de Heilige Geest. Er zit een laagje op en het werkt niet. Hier staat dat deze mensen wel over God praten, maar dat hun daden toch wel duidelijk laten blijken dat de Heilige Geest geen enkele invloed heeft op wat ze doen. Zoiets staat ook in 1 Timotheüs 4. Wordt het een stapje erger? 1 Timotheüs 4 vers 1. Waar de Heilige Geest zich nadrukkelijk, dat in de eindtijd sommige mensen het geloof zullen verlaten. Doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroefd. Die het huwelijk verbieden, die hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft door gelovigen die de waarheid kennen, onder dankzegging kan worden gegeten. Dichtgeschroeid. Ik dacht gelijk aan een soort biefstuk. Je geweten is dan ongevoelig gemaakt. Misschien wel dood. Ik heb erbij gezegd als een doorbakken biefstuk. Van binnen worden deze mensen niet meer geraakt. Dat gebeurt als je tegen beter weten slechte beslissingen gaat nemen. Dan word je afgestompt. En de Heilige Geest kan je niet meer aansturen. Soms, zoals hier staat, gaan deze mensen andere mensen misleiden. De oplossing is een nieuw hart. Een nieuw geweten. Een schoon hart. Zoals ook in het Oude Testament staat. Een stenen hart wordt vervangen door een nieuw hart van vlees waar de wet in staat. In een stenen hart zitten geen normen en waarden meer. Kan dat ook bij christenen gebeuren? Dat vraag je je af. Kan het zo ver komen? Het kan heel ver gaan. 1 Timotheüs 1. Vers 18. Timotheüs, mijn kind. Ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laat het die je tot steun zijn in de goede strijd die je toegerust met geloof en een zuiver geweten. Weer die twee. Geloof en een zuiver geweten moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Gelovigen die de Heilige Geest negeren, als die hun geweten aanstuurt. En op basis van hun eigen verlangens, hun plannen en hun eigen wil een beslissing nemen, gaan daarmee tegen de Heilige Geest in. Dat is een zonde. Je raakt dan in de problemen met je geloof. Je beschadigt je geloof. In dit geval ging het over het lasteren van God. God van leugens beschuldigen. Onwaarheden over God verkondigen. En je hebt het hier dan over geestelijke schipbreuk. Het geloof leidt schipbreuk. Bij de diaken Robert en hier bij Timotheus ging het om geloof en geweten. En met een onzuiver geweten raak je uit koers. Loop je op de rotsen. Zoals daar staat, het plaatje. Laat de Heilige Geest je vertellen wat goed en fout is. Negeer hem niet. Deze tekst doet mij ook elke keer terugdenken aan wat Marinus een keer gezegd heeft. Ik weet niet of het een beeld was of een preek. Hij heeft het gezegd, maar het zit hier en ik raak het niet kwijt. Het was een beeld waarin gelovigen als drenkelingen aankwamen in het eeuwige leven. Ze spoelden aan als walvissen op het strand van de eeuwigheid. En dat is niet de bedoeling. Want wij varen. We hebben een koers. De Heilige Geest stuurt ons geweten aan. En ons geloof houdt ons boven water. Als je geloof lek is, wil dat niet gelijk zeggen dat je helemaal verdrinkt. Maar het kan best zo zijn dat je als een drenkeling zit te overleven. En dat hoeft niet. Want je kunt je geloof weer. Nou, dit schip is niet te redden, denk ik. Ja, misschien zijn de gelovigen er gewoon al af. Je krijgt een nieuw hart. En een nieuwe richting. En het is herstelbaar. Je hoeft niet aan te spoelen of water te trappen tot de eeuwigheid. Het leven hoeft niet zo ingewikkeld te zijn, geestelijk gezien. Jan Stelma, mijn kringleider, zei woensdag: ben je er, Jan, of niet? Ja, daar zit hij. Waarom zou je nou christen worden? En onze kring gaf antwoorden. En ik vond het antwoorden helemaal niks. Op één na. Karen zei wel wat goeds, hoor. De antwoorden waren namelijk heel goed voor ons. Wij snapten ze. Ja, dan heb je eeuwig leven. Je zegt de ongelovige, so what? Ja, maar ik ben zo gelukkig. En dan zegt die ongelovige, ja, maar ik ben ook al gelukkig. Het voelt goed. En dan zegt de niet-christen, ja, maar ik voel me ook goed. Ik ervaar vrede. Maar ik heb ook met niemand ruzie, zegt die ongelovige. Dat soort argumenten, dat werkt helemaal niet. Wat is nou hetgeen wat iedereen kan pakken? En dat is je geweten. God bevrijdt je van je slechte geweten. Hij bevrijdt je van de daden die je achtervolgen. De dingen die je weet, die je gedaan hebt, doet hij in de diepste zee. Dankzij het offer van Jezus Christus. 1 Petrus 3. Over de doop. De doop was niet het vuil van je lichaam. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Dus toen je daar stond, pas geleden, was het ook een vraag aan God. Heer, reinig mijn hart. Bevrijd mij van mijn slechte geweten. Wis het lijstje. En al die dingen. Want hij doet ze weg. Maar hij doet ze ook bij jou weg. Hij doet ze niet alleen in de hemel weg. In het grote document wat dan vernietigd wordt. Maar ook in je hart wordt je bevrijd van de dingen die je gedaan hebt. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom, het zuivere geweten, kan je vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus. Die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit. Terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. In Hebreeën 9. Want als een lichaam van wie onrein is, al wordt gereinigd en geheiligd. Wanneer het wordt besprenkeld door het bloed van bokken en stieren, dat is het klassieke offer. En bestrooid met de as van een jonge koe. Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden. En het, dus het geweten, en het geweten heiligen voor de dienst van de levende God. Het bloed van Christus reinigt je geweten van de daden die tot de dood leiden. En hij heiligt je geweten voor de dienst aan God. Neem je het bloed van Christus aan. Durf je te belijden dat hij aan jou, dat hij voor jou aan het kruis gehangen heeft. Dat hij de straf gedragen heeft voor jouw overtredingen. Heeft zijn bloed voor jou gevloeid? Als je zegt, Heer, dat was ook van mij. Dan reinigt hij je geweten. Dan mag je zeker van zijn dat dat zo is. Gewist. Je mag opnieuw beginnen. Als onschuldig voor God. Je hoeft niet bang te zijn voor God. Je hoeft geen spijt te hebben. Of schuld. Of schaamte. Voor dingen die je in het verleden gedaan hebt. Want God heeft ze weggedaan. In de hemel. En God heeft ze ook weggedaan in je hart. Laatste slide volgens mij. Ja. Dan mag je zeggen, net Paulus, ik heb een volstrekt zuiver geweten. Want tot op de dag van vandaag heb ik altijd mijn leven in dienst gesteld van God. Dat is wat je met je geweten, bij elke beslissing, al gaat het op je werk of op school, moet bedenken. Wat zou nou de Heer doen? Wat zou die nou willen? Wat legt hij in mijn hart? Wat is goed en wat is fout? Laat je leiden door de Heilige Geest. Als je dat nou niet kan zeggen, je hebt last van je geweten. Je hebt van die gevoelens en gedachten van spijt, schuld en schaamte. Of je bent bang voor God. Of je bent bewust tegen je geweten ingegaan in een bepaalde situatie. Of je weet dat je verkeerde normen en waarden hebt. Dan moet je iets doen. Dan moet je eigenlijk Psalm 51 bidden. Van Create in me a clean heart. Laat je geweten reinigen door het bloed van Christus. En daar wil ik ook mee afsluiten. Ik wil jullie vragen om het in gebed mee te luisteren. En als je een regel hoort waar je zegt, ja, dat geldt ook voor mij. Dan zeg je gewoon in jezelf, ja. Ja, Heer, dat is voor mij. Ik wil vragen of je gaat staan. Om er echt een gebed van te maken. We staan voor de troon van God. Hij weet wat ik gezegd heb. En hij wil in deze situaties bij je zijn. Als je hier kan staan met een volstrekt rein geweten, dan zie ik een grote glimlach. En ik hoop die bij jullie allemaal te zien aan het einde van de dienst. Psalm 51, vers 3 tot 14. Wees mij genadig, o God, in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van zonde. Ik ken mijn wandaden. Ik ben steeds van mijn zonde bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Heb ik gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt dat de waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Neem met majoraan mijn zonde weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan de sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken. Laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde. En doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest en maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. En als je dit kan beamen, dan wil de Heer je nu zegenen. Met een gereinigd geweten. Met rust en vrede in je hart. En de kracht en de nabijheid van de Heilige Geest in de naam van Jezus. Amen.